Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen gedeelte uit Handelingen 18. En ik lees u daar alleen nog uit voor vers 27, dat heb ik verleden week ook voorgelezen. En als zij wilde naar Achaïe reizen, de broeders hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden. Welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen die geloofden. Door de genade. Het was niet de bedoeling, geliefde gemeente, dat wij nog een keer hierop terug zouden komen. Maar verleden week hebben wij nogal aandacht besteed aan dat stukje arbeid van de apostel in het versterken van de broeders. Op die plaatsen waar hij het evangelie alreeds verkondigd had. En ik heb toen gewezen op dat onderscheid, en daar zijn we nogal even bij blijven stilstaan, tussen een evangelisatorische prediking en de prediking die gericht is op de versterking van hetgeen de Heere heeft gewrocht. Uiteraard draagt iedere prediking uiteindelijk ook in de gemeente een evangelisatorisch element. Maar ik heb getracht aan te tonen dat er wel verschil behoort te zijn. Dat je de gemeente nou niet direct kunt vergelijken met een evangelisatiepost. En dat dat gevaar in vele kringen voor de hand ligt, waar men het evangelie reduceert tot een soort beknopte vorm, waar je blij mee bent en waar je dit en waar je dat en zus en zo, en waar de diepgang zo ten eenenmale wordt gemist. En waar er van die versterking van het geloof en die inleiding in het woord van God geen sprake meer is. En de mensen roemen omdat het allemaal zo makkelijk is en het is zo eenvoudig en het is zo, iedereen kan het begrijpen, weet je wel. Maar toch, in de praktijk doe je vaak de ontdekking van een schrijnend tekort als het gaat om de werkelijke kennis van God en van zijn woord. En van de leer van de profeten en van de apostelen. Zo zelfs dat er haast geen gesprek mogelijk is. Omdat het gesprek zich beweegt rond enkele teksten die allemaal een bepaalde kant uitwijzen. Waar ook werkelijk de beproefdheid, of zoals onze statenvertalers hebben vertaald, de bevinding ontbreekt. En de oefening niet gemerkt wordt. En in verband daarmee heb ik er ook daarop gewezen dat we in de kerk niet alleen zijn, dat we in de kerk niet gedachteloos behoeven te zijn. In de zin van zoals een klein kind iets voorkouwen. Maar dat de bedoeling is van het werk van de Heilige Geest en van de verkondiging, dat wij meer en meer worden ingeleid in de waarheid van God. En ik heb in dat verband ook genoemd dat, ja, het is voor ons haast niet voor te stellen dat die mensen, neem nou de Romeinen of de Galaten, hè, hoe lang zou de apostel is meer dan eens in Galatië geweest, maar ja, je kunt toch niet direct spreken van een jaren en jaren lange werking in die plaats en dat ze zulke brieven hebben gekregen. Waar de mensen nu het ene commentaar voor op het andere stapelen om er iets van te mogen verstaan. Dus ja, te begrijpen is het toch niet. Het is alleen te geloven. Maar ik heb daar wel op gewezen. Er moet bij ons toch ook niet een schrikreactie zijn als wij laten we zeggen dat het zegt, nou ja, ik vind het maar moeilijk, ik vind het maar dit, ik vind het maar dat. Wij zijn niet alleen in de vergadering om gesticht te worden, zoals mensen dat wel eens noemen, stichten, en dat bedoelen ze daarmee om nog eens vertroost te worden, om iets uit je eigen leven te horen, dat is allemaal goed. Maar stichten wil toch oorspronkelijk zeggen bouwen. Om gebouwd te worden op het fundament van de profeten en de apostelen. Om te wortelen in de waarheid. In de voortdurende beden maak in uw woord mijn gang en treden vast. En ik geef u de verzekering, en dat zult u vast wel beamen. Hoe meer je nou van het woord mag lezen of horen, hoe dommer je wordt. Dat je zegt, ach, ik heb er nog niets van begrepen. Hoe meer ga je zien hoe verborgen het is voor onze ogen, en dat wij zo nodig hebben die Heilige Geest die in alle waarheid leidt. Toen hebben we gehoord, daar ging het ook eigenlijk over, over die Jood met name Apollos, over zijn enorme vorming die hij als Alexandriër, de stad van Philo, de stad van de wijsgeren, de stad van de kennis, de stad ook van de Septuagint, waar de Bijbel in het Grieks vertaald is, het Oude Testament. Hoe hij daar door Gods voorzienig bestel in Efeze komt. Hij was een welsprekend en geleerd man. Hij was machtig in de schriften. Dat wil zeggen, hij was geen machtig man. Nee, hij was een zwak, nietig mensenkind. Maar hij was machtig in de schriften. Alle menselijke roem valt hier weg. Deze man heeft niettemin een werkelijk een bijzondere goede, je zou zeggen algemene ontwikkeling gehad. Deze man is thuis geweest in de Griekse retorica. De kunst van het redeneren, van het vragen, van het antwoorden, van het weerleggen. Het waren schaakmeesters, heb ik wel eens gedacht, in de redeneerkunst. Dat was de apostel Paulus in die zin niet. Hij zegt, mijn reden was verachtelijk. Hij bedoelde daar niet mee dat hij niet kon spreken door de genade en de kracht van de Heilige Geest. Maar die opleiding van Gamaliel, aan de voeten van Gamaliel in Jeruzalem, droeg toch wel een iets andersoortig karakter dan de opleiding van de Alexandrijn Apollo. Het lag niet in de lijn van Jeruzalem om zich dat cultuur denken, spreken van de Griek zo naar zich toe te halen. Hij was in de weg des Heren onderwezen, hebben we gehoord, vurig van geest, dat ik heb vergeleken, zo, dat betekent het ook als een pannetje met water waar een vuurtje onder brandt en waar deksel van staat te bibberen, weet je wel, zodat het er zo uitvliegt. Hij leerde naastig de zaken des Heren, wetend alleen de doop van Johannes, hij was dus ergens beperkt. Hij zal zeker wel wat van de Heer Jezus geweten hebben. En hoe ver het dat strekte, heb ik gezegd, dat is erg moeilijk voor ons om te bepalen. Al staan wij erachter, maar omdat het verder niet precies wordt uitgelegd hoe het geweest is. Waarschijnlijk ja, is hij of door Johannes of door een van zijn leerlingen gedoopt. Want ook de leerlingen van Johannes die trokken erop uit. om de boodschap van hun meester door te geven. Misschien zijn er die zijn blijven steken, die wisten van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, maar die nog geen kennis hebben gekregen van het einde van de glorie en de heerlijkheid van de opstanding uit de doden en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Over slaven en heren, over vrijen en gebondenen, over jongelingen en jonge dochters en over ouden die dromen hebben gedroomd. Ergens is daar iets blijven steken. Maar in ieder geval heeft zijn boodschap toch het karakter gehad van bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen en zal hij ongetwijfeld net als Johannes hebben aangewezen de schuld. Dat de schuld is. Dat we met onze rechtzinnigheid en met alles en nog wat dat we voor God niet kunnen bestaan. Dat we bekering nodig hebben. De soldaat, de tollenaar en de fariseeën. Maar die wilden daar helemaal niet van horen. Waarom Johannes hen ziende zeide, gij adderige broedsel, wie heeft u geboden te ontvlieden? De toekomende toorn, breng dan vruchten voor geloof en bekering waard. We kunnen dus zeggen dat die Apollos in die trant gesproken zal hebben en dat hij ook op de onuitsprekelijke betekenis van het offer zal hebben gewezen. Want hij zal toch hebben moeten horen en weten van de boodschap die Johannes bracht, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar toch, je kunt het je zo goed indenken. Hoeveel mensen die dat uit Johannes' mond hebben gehoord en elkaar hebben verteld. Hoeveel mensen zouden er nou bij geweest zijn die op dat moment en de jaren daaraan volgende dat werkelijk hebben verstaan. Johannes zelf verstond het niet. Hij laat boodschappers sturen naar Jezus toen hij in de gevangenis zat. Zijt gij de Messias of verwachten wij een ander? Stel nou voor dat deze discipelen Apollos hebben gedoopt. En ze hebben hem verteld, ja, onze meester had het zo in twijfel of dat het nou echt de Messias was, want hij hoorde niks van die bijl. En van dat omhakken van die bomen. En van dat kaf dat met onuitblusselijk vuur verbrand werd. Hij zat daar maar alleen in de gevangenis. Er was er niet één in zijn waarneming die het voor hem opnam. Wat zou Johannes nou proefondervindelijk toen hij dat sprak, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Wat zal die grote in het koninkrijk der hemelen ervan verstaan hebben? Het doet niet de zaak, dat is het wonderlijke. Ons verstaan is niet bepalend. En de Heer heeft het hem heus wel geleerd. Toen hij die boodschap terugkreeg, wat er allemaal aan de hand was. Met als slotstuk de armen wordt het evangelie verkondigd. Zalig is hij die aan mij niet geërgerd wordt. Toen zal hij er ongetwijfeld wat van begrepen hebben. Maar op het moment, en wie van de mensen en zijn volgelingen daaromheen, zullen nou de discipelen, niet discipelen van de Heer Jezus ook niet, die hadden geen ruimte voor die priesterdienst van hun meester. Voor dat lijden en dat sterven. Vergeet niet, in dat lijden en in dat sterven van Jezus Christus, daar komt de grote barmhartigheid en trouw van de Heer openbaar. Dat Hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Maar in dat lijden van de Heer Jezus komt tegelijkertijd aan het licht wie de mens is. Dat hij tegen deze God, die zijn eigen zoon geeft, het woord dat vlees werd, dat hij dat niet accepteert. De Jood niet en de heiden niet. Pilatus ook immers niet. Daarin komt het vloekwaardige van het schepsel uit. Daar bereikt de zonde, zou je zeggen, haar dieptepunt of haar hoogtepunt, hoe je het noemen wil. En laatste zond hij zijn zoon. Maar ze zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden. Daarom is het zo duidelijk in die Heer Jezus Christus dat God barmhartig is, maar tegelijkertijd ook het oordeel over alle vlees. Er blijft nou niks, maar dan ook niks overeind. Want de mens wil dat niet. Hij wil wel glorie, maar niet mislukking. Hij wil wel overwinning, maar niet verlies. Hij wil wel eer, maar geen schande. En nou staat toch dat leven van de Heer Jezus Christus, globaal genomen, in het teken van de schande, van de mislukking. Het lijkt er soms op of dat hij er duizenden achter zich heeft, maar dan ook alleen maar als er iets van een teken of een glorie of een overwinning of zo gezien wordt. Dan willen de mensen wel. Dan denken ze, het is bijna zo ver en dan zal hij het zijn geven. Dat was, en vanavond op de catechisatie nog even opgelet, voor Judas ook het onaanvaardbare. Onaanvaardbaar. Hij verlangt zich, waar duizenden mensen zich aan vastklampen. Jezus de triomfator. Met Jezus kunnen we alles aan. Met Jezus ligt de wereld aan onze voeten tenslotte. Dat is nog zo. Zo heeft Judas ook gedacht. Mag nog even duren. Maar dan komt het. Toen hij dan ook eenmaal begreep. Jongens, hij wil het zelf. Hij laat zijn eigen afslachten, dan wil ik wel een handje helpen. Dat is een vergissing. Dan heb ik toch op het verkeerde paard gelet. De dood in. Daar loop je nou 3 jaar achter zo iemand aan. Het lijkt zo grof. Het lijkt zo ver bij ons vandaan. Maar om nou te aanvaarden, dat is vandaag nog zo. De mislukking. Mijn mislukking. Zijn vernedering. Mijn vernedering. Zijn verlies. Mijn verlies. Om nou echt te aanvaarden dat mijn rol zo intens goddeloos geweest is. Dat afgelopen is. Dat ik niet meer mee kan doen. En dat het een drogbeeld is van, ja, ik wandel in het licht met Jezus. Want dat eigenlijk hetzelfde is was wat die mensen ook graag wilden. Nou ja, daar bewijzen wij uit dan precies hetzelfde zijn. Ik wil niet achteruit. Ik wil niet wat Johannes zei, het moet, hij moet wassen, ik moet minder worden. Als ik dat wassen van hem dan nog maar uit kan leggen in de zin van koning en triomfator, die hier onze vijanden al verplettert en hier al de banier over ons steekt, dan zou het nog kunnen. Maar dat Jezus Christus wasproces, groeiproces, dat dat nou de weg is van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft, dan ben ik niet meer thuis. Nou voel je aan, hè? Toen die man daar kwam preken, Paulus was er ook al geweest in Efes, en toen wilden ze graag dat hij zou blijven een poosje, maar hij zei, nee, ik moet naar Jeruzalem, als God het wil, kom ik terug. Dat deze man ernstig heeft gepreekt. Maar als Aquila en Priscilla, die vriend en vriendin, dat echtpaar, bevriende echtpaar van Paulus, die tentenmakers, als die hem horen, nou, het zal best een scherpe preek geweest zijn van Apollos. Hij zal heus wel met zijn welsprekendheid en met zijn geweldige kennis van de schrift een man geweest zijn. Een soort Johannes de Doper. Breng vruchten voort, beleid je schuld. Laat je dopen. Bouw niet op je afkomst. Vertrouw niet op je verkiezing in die zin dat je Abraham's zaad bent. En toen hebben die mensen, die twee mensen, die man en vrouw, die hebben gehoord. Het was ergens heus wel rechtzinnig. Maar er ontbrak iets aan. En dat ontbrekende, dat was nou juist die persoonlijke kennis, die persoonlijke inleiding in dat werk van die middelaar. Daar kun je er ook niet over spreken. Nou ja, je zou kunnen zeggen uit een boekje, maar dan is er nooit de warmte in. Dan is het napraten. Maar nou persoonlijk, die borg en middelaar, en door de Heilige Geest geleid te worden om te zeggen, hij is het. Hij is het. Die verachtte, die miskende. Hij heeft onze krankheden op zich geladen. Onder de preek van Apollos is wel een klein beetje uitkomst. Je kunt je laten dopen. Tot vergeving van zonden. Dat kan. Maar er is niet die gulle, die alles overtreffende boodschap. Dat stelletje ellendelingen, die liever naar de hel gaan dan dat ze zich tot God bekeren. Dat stelletje farizeeërs en tollenaars, die weigeren om die man van smarte te aanvaarden. O, nou komt die man van smarte. Hij laat zich door het onbegrip en het wanbegrip van familie en vrienden en landgenoten, volksgenoten, laat hij zich niet tegenhouden. Hij gaat gewoon door. Het is een vermeerdering van zijn lijden, van zijn verdriet, maar hij gaat gewoon door. Omdat God gezegd heeft, ik zal hem een deel geven van velen. Dan kom je uit die ergens wel ware situatietekening van Apollos. Dat het zo makkelijk niet gaat. en dat er bekering nodig is, dan komt er ook nog iets bij. Hè? Die verruiming, die Heilige Geest, die Christus verheerlijkt in de harten van mensen, kinderen. Anders dan zou je je verstand verliezen. Want er is niemand die zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht. Kijk, en daar is het nou nog een beetje nevelig. Het is niet nauwkeurig nog, het is niet nauwkeurig genoeg. Het is niet af, nou is het nooit af bij ons, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Als je oren krijgt om te horen, dan hoor je gewoon, als je hoort preken of hoort spreken over de geestelijke dingen, dan zeg je, ja, dat is wel waar. Maar je kunt het weten of het echt zo is. Anders zijn we voortdurend met onszelf in tegenspraak. Dan verrichten we halsbrekende toeren om werk en genadeverbond een beetje uit elkaar te houden, maar we klutsen het toch door elkaar heen. Ongemerkt. Dan zijn we van die schipperaars, die moeten natuurlijk ook iets zeggen van de verkiezingen, van het welbehagen, maar ook van de bekering en dit en dat. En als je dan alles bij elkaar beluisterd hebt, dan zeg je, ja, hoe zit het nou eigenlijk precies? Hoe was het nou? Wij moeten ons toch bekeren, hè? Of ja, God. Kijk, en dat krijg je zo gauw. Ik zeg niet dat Apollos zo'n man was, want zo was Johannes de Doper ook niet. Maar dat er iets aan ontbrak, dat hebben ze heel goed opgeluisterd. En tegelijkertijd hebben ze ook gehoord dat wat hij had, dat wist hij niet van zichzelf, maar het had God hem geleerd. Nou werkt de Heer middelijk. En daarom, ze nemen hem mee naar hun huis. Ze gaan niet in het openbaar die man even toespreken. Daar zijn het veel te bescheiden, ootmoedige lieden voor. Hoeveel ze ook in het koninkrijk Gods hebben mogen arbeiden. Vanuit hun situatie, die Aquila en Priscilla. Maar dat doen ze niet. Ze dragen niet het karakter van die bedweters, weet je wel. Van, ja. Nee, ze nemen hem mee naar huis. Misschien de andere week. Om koffie te drinken. Ze wou toch eens ergens over praten. Hebt u wel eens gehoord van de opstanding? Of van de hemelvaart? Of van Pinkstfeest? Hebben u wel eens van gehoord? Ja, ik heb wel eens iets gehoord, maar wat er nou precies? Oh, nou, daar kunnen wij u over vertellen. En u was van Paulus gehoord. Jawel, daar heb ik wel van gehoord. Ik zou hem best eens willen ontmoeten. Oh, ja, nou, hij is bij ons een poosje in huis geweest. We hebben samen opgetrokken. Oh. En dan gaan ze hem de weg van God bescheidelijker uitleggen. Bescheidelijker betekent hier nauwkeuriger. Voller. Als nou Apollos alleen maar een letterknecht was geweest, dan had hij dat niet genomen. Dan had hij gezegd, stomme tentenmakers, wat denken jullie? Denk je dat je mij iets kan leren? Ik kom uit Alexandrië. Moeten we eens een boompje opzetten over het een of ander? Apollos, die heeft je zo vastgepraat als het daarover loopt. Maar nu blijkt dat hij een kind van God is. Hij neemt het in alle eenvoud aan. Gebeurt vaak in het leven. We willen er niet zo aan, maar dat je van een ander iets mag leren. Misschien de professor van een student, de dominee van een lidmaat van de gemeente, de ouderling ook wel eens op huisbezoek. Een kind kan de Heere gebruiken om een mens iets te leren. Zelfs een beest kan de Heere gebruiken. Ja. Ik hou niet, ik ben wel voor beesten, maar ik hou niet van huisdieren en zo. Maar ja, we hebben een kat. Nou goed. Maar dat beest, dat weet van alles. Hij weet precies hoe die mij moet behandelen. En als het dan een uur of 12 of 1 uur is, al naar gelang.